elkaar zet. En ik ga er nog een keer over het onderwerp spreken. Maar vandaag kijken we dus in vogelvlucht naar wat hier gebeurt. Wat wel mooi is, is dat wij in Nederland ook een paradijs hebben. Hè. Sommige mensen die noemen de Hof van Ede het paradijs. In Amsterdam daar heb je een uitgaansgelegenheid, Paradiso. En wat nog mooier is, die uitgaansgelegenheid is ook in een... Nou, het was vroeger een kerkgebouw. En het wordt ook wel de poptempel van Nederland volgens mij genoemd. Dat is toch wel mooi. En in Paradiso bedacht ze op zondagavond is er ook maar gewoon eigenlijk maar heel weinig te doen. Dus je kunt daar nu naartoe gaan en ze hebben dansavonden en die heten zonde. En dat sluit wel heel mooi aan bij wat we hebben. Paradiso, poptempel en themaavonden zonde. En het laat ook meteen zien dat er wat aan de hand is. Hè? Een zondedansavond, dat zou natuurlijk eigenlijk heel erg onaantrekkelijk moeten zijn. Maar het is heel aantrekkelijk om daar natuurlijk naartoe te gaan. Net zoals die Ola-ijsjes, hè. De Magnums, die heet, voor mij was dat 1 of 2 zomers geleden, die werden genoemd na de doodzonde, wellust. Nou, wat meer, nog even kijken wat voor meer doodzondes er zijn hoor. Wellust, vraatzucht. Er is iets geks aan de hand met zonde. Hè? Ik ga preken over zonde, maar er is iets aan de hand. Graham Tomlin, die zegt, de cultuur in het Westen heeft bijna alle individuele zonden gerehabiliteerd. Zonde is niet meer afstotelijk of verschrikkelijk. Nee, zonde is heel subtiel aantrekkelijk. Lust en jaloezie en hebzucht bevorderen de verkoop van kranten, auto's en exotische voedingsmiddelen. Zonde is aantrekkelijk. Dat willen we ook. Wij willen ook naar Paradiso toe. En er is nog meer aan de hand. Als je gaat opzoeken wat zonden betekenen, dan vind je bijvoorbeeld op Wikipedia, een internet-encyclopedie, dat zonden is regels overtreden. Nou, als ik tegen iemand zeg van, nou, je hebt wel wat regels overtreden, dan heb je goede kans dat diegene tegen mij zegt, wiens regels? Wie zegt dat dat de regels zijn? Bepaal jij dat? Wil jij soms macht over mij? Heb jij macht over mij? Heb je iets te zeggen over mij? Als kerken gaan praten over regels overtreden, dan komt het antwoord, joh, die kerken die hebben alleen maar machtsmisbruik uitgeoefend in het verleden. Hoezo? Ik vertrouw je helemaal niet. Waar ben je op uit? En dan zijn we ook meteen weer dicht bij de zondeval. God, kan je wel vertrouwen? Wat is er aan de hand? Zonde is aantrekkelijk en regels overtreden, dat heeft met machtsmisbruik te maken van degene die zegt dat je de regels overtreedt. We zijn bezig met ontdekken dat God gastvrij is. En we hebben gezien dat God de wereld gastvrij heeft gemaakt, Genesis 1, en het loopt uit op een gastvrije schepping aan het eind van de Bijbel. En daartussenin gebeurt wat. Zonde. Dus daar moet ik over gaan vertellen. Zonde. En ik had eerst opgeschreven dat ik het wel een uitdaging vond, gezien wat ik net heb verteld, om over zonde te gaan preken. Maar eigenlijk is het woord uitdaging niet het goede woord. Het is meer een soort worsteling. Want het is zo ontzettend belangrijk om te begrijpen wat zonde is. En er zijn zoveel misverstanden over. Zonde is nou net niet regels overtreden. Dat is het nou juist niet. Maar het is geen uitdaging. Het gaat over wie we zijn. Over wie God is en wat Hij met ons wil. Het is een worsteling. Wat is nou zonde? En het is niet voor niks dat wat wij de zondeval noemen in de kerk, Genesis 3, dat het ook helemaal aan het begin staat. Blijkbaar is het fundamenteel. En wat ik vanochtend wil laten zien aan jullie is dat zonde als het ware ontscheppen is. Het is het omgekeerde van scheppen. Dus daar ga ik over vertellen. Maar het is iets, we hebben het echt nodig om te beseffen wat zonde is. Nou, wat is zonde? Als je het bekijkt vanuit de schepping. In de vorige keer heb ik verteld dat scheppen, scheiden en inkleuren is. Hè? God schept het licht en dan scheidt God het licht van het donker. Hij haalt het uit elkaar en daarna gaat hij het licht inkleuren met de zon. En het donker inkleuren met de maan en de sterren. En zo scheidt God ook het water wat door elkaar ligt. En het water boven de wolken, water beneden, de zee. En God kleurt de wolken in met de vogels en de zee met de vissen. Scheppen is scheiden en inkleuren. Maar een andere theoloog, Plantinga, die vertelt er nog wat moois over. Hij zegt, scheppen is niet alleen scheiden en inkleuren, scheppen is scheiden en verbinden. God schept het licht en dat scheidt hij van het donker en dan verbindt hij het licht aan de dag. Dag en licht horen voor altijd bij elkaar. God haalt die zeeën uit elkaar en daarna verbindt hij de vogels aan de lucht en de zee verbindt hij aan de vissen. En zo verbindt God de mensen aan het beeld van God en aan de schepping. En God verbindt de man aan de vrouw. Die woorden, scheiden en verbinden, onthoud ze maar. En dan gebeurt er van alles. Het is heel interessant om erover na te denken. Ik ben Pieter. Ik ben niet Laura. Ik ben gescheiden van haar. Maar toch, als ik ga vertellen wie ik ben, dan moet ik wel vertellen over Laura dat ik sinds 1992 met haar getrouwd ben, dat we samen kinderen hebben. Ik ben gescheiden van Laura, maar ik ben tegelijkertijd met haar verbonden. Ik kan niet anders over mezelf praten, mezelf beschrijven. Mooi woord, identiteit. Mijn identiteit heeft te maken met haar, maar ook met jullie. En het heeft zelfs met je vijanden te maken. Hè? Zwart en blank in Zuid-Afrika kunnen niet anders over zichzelf praten. Zwarten moeten het wel hebben over blanken en blanken over zwarten. We zijn afhankelijk van elkaar. We zijn verbonden en gescheiden. En wat is nou zonde? Nou zegt Plantinga, zonde is dat wat God van elkaar gescheiden heeft, dat je dat gaat uitgummen, die scheidingen, of gaat opslokken. Eerst heb je twee vissen, die zijn gescheiden van elkaar. Hap, zegt de grote vis, en er is er nog maar één. Of zonde is wat gescheiden, en kijk, wat gescheiden is, wordt opgeslokt, of dat wat verbonden is, wordt afgesneden. Heel simpel wat Jezus zegt over de echtscheiding bijvoorbeeld. Wat God heeft verbonden, mag de mens niet scheiden. Dit is zonde. Nou, dan mag je mee naar huis gaan ook gewoon over nadenken. Is dat nou echt wat bedoeld is? Wat wordt het allemaal? Je kan er nog veel meer over zeggen. Scheiden en verbinden wordt afsnijden en opslokken. En ik ga nog een paar voorbeelden geven, ook uit de tekst die we hebben gelezen, om daar wat over te merken. Je ziet het ook in de tekst bijvoorbeeld. Adam heeft het niet meer over die vrouw die van mij is, die vrouw die uit mijn lijf komt. Adam heeft het over, hè, aan het eind van het verhaal, ja, die vrouw. Die vrouw. Hij scheidt zich van haar af. Hij maakt de scheiding sterk. En hoe scheid je? Dat doe je door een naam te geven. Die vrouw. Het is niet meer mijn vrouw, maar die. Ander. Op het moment dat je mensen een naam gaat geven, wordt het anders. Oh, maar hij komt uit Schiedam. Hij zit in Schiedam in de kerk. Oh nee, dan weten we het wel. Hij komt uit Maasland. Hè? Ja. Ja, dat zeg jij. Maar wij, de meerderheid hier, wij weten wel beter. Het begint met namen. En heel onschuldig. En op een gegeven moment zeggen van, die Maaslanders, die negeren we gewoon. Zijn we het genoeg? Kan gewoon. En op een gegeven moment voel je superieur, hè? Je voelt je superieur. En het bijzonder, waarom heeft die slang nou Eva verleid? Daar hebben mensen zich eeuwenlang het hoofd over gebroken. En weet je, het kwam er altijd op neer. Ja, die slang die zocht natuurlijk de zwakste partij. Je weet hoe dat is? Je weet hoe dat is met vrouwen? Die zijn makkelijk te verleiden. Hartstikke makkelijk. Gek genoeg zijn het eeuwenlang mannen geweest die de Bijbel hebben uitgelegd. Gek, hè? Dat ze dachten dat die vrouw, daar zal het wel hebben gelegen. Ik ben wel een man, maar ik heb een alternatieve uitleg. Volgens mij dacht de slang, mannen, die zijn makkelijk over te halen. Mannen gaan ze naar hun vrouw toe en die zegt, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Die slang dacht, als ik die vrouw heb overgehaald, dan is de rest appeltje eitje. En dat klopt ook, hè? Die vrouw geeft ze aan de man en ze eet ze gewoon op. En nog steeds geven mannen de vrouwen de schuld van. Ja, die vrouw, het is de schuld van die vrouw. En weet je waarom de schuld van de vrouw is? Omdat die vrouwen sterker zijn. Die man die was er al lang in getuind. Zo werkt het dus. Omdat mannen leidend waren, zeiden ze van, ja, het komt door de vrouwen. Superieur. En uiteindelijk wordt dat afsnijden, wordt alleen maar erger. Het ergste woord wat bij afsnijden hoort, is natuurlijk genocide. Bosniërs en Serviërs. Bosniërs, die deugen niet, moeten dood. Zijn moslims, hebben geen cultuur, moeten dood. Zijn geen echte mensen. Zo gaat het. Ik heb dat verhaal van afsnijden en opslokken heb ik gelezen. Het boek van meneer Plantinga ga ik nog lezen, maar ik heb het gelezen in een boek van een Kroaat. Wolf. Kent de oorlog uit zijn eigen leven. Dat is het. Genocide, dat is de extreem van afsnijden. Mensen doen er niet toe, kun je gewoon doodmaken. Dat is zonde. En dan opslokken. He, je kunt dus, wat God aan elkaar verbonden heeft, volken heeft ze aan elkaar verbonden, die kun je afsnijden. Mensen die aan elkaar verbonden zijn, kun je afsnijden. Maar opslokken, hoe zit dat dan? Nou, het heeft natuurlijk maar met grenzen te overschrijden te maken. Hè? Oh, dat wil jij natuurlijk ook. Jij wist nog niet dat je dat wilde, maar dat wil je natuurlijk wel. Jij bent net zoals wij. En als je nog niet net zo bent als wij, gewoon aanpassen, gewoon net zo doen als wij. Want eigenlijk, als je net zo doet als wij, gaat het veel beter. En mensen in de kerk kunnen het ook prima, hoor. De mensen die, zeg maar, voor traditie zijn, kunnen prima uitleggen dat, ja, je weet nog niet hoe rijk de traditie is. Je mist gewoon nog wat. Maar als je straks net zo oud bent als wij, of je weet net zo, hartstikke mooi. En andersom, werkt het net zo goed. Opslokken. Grenzen uitgummen. Maar wat is nou de ergste grens die mensen kunnen uitgummen? Dat is de grens tussen mens en God. De grens tussen schepsel en schepping. Schepper. Als je die grens gaat uitvlakken, en daar gaat het over, hè, in Genesis 3. Zou je ook niet net zoals God willen worden? Hey, dat is de ergste grens die we kunnen overschrijden. En daarom, dat zit fundamenteel fout. We willen graag als God zijn. En hoe gaat dat dan, hè? Het zag er wel lekker uit, die vruchten. Ze zagen er heel goed uit. En het slaat natuurlijk ook helemaal nergens op dat je van al die bomen mag eten en van die ene niet. Wat een onzin. Dat is toch een onzinredenering. Waarom die ene niet? Toch of niet? En het is wel een aanlokkelijk perspectief, net als God zijn. Dat klinkt goed. En die slang zegt, is het waar dat God heeft gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Ja, dat is niet waar. Ja, zegt die slang, weet je, het is ook eigenlijk maar een smoesje van God. Die God kun je niet vertrouwen. En hoe weten we dat God te vertrouwen is? Kom op, hoe weet je dat nou? En zo had Eva heel wat redenen toch, gewoon om te proberen. Je kan het toch proberen? Het ziet er goed uit. Het is mooi om wijs te zijn en om gelijk aan God te zijn. Is God überhaupt wel te vertrouwen? Ze zeggen het wel, maar wie zegt dat het zo is? En het is ook gewoon, het slaat nergens op. Waarom zou je niet van die ene boom mogen eten? En zo heeft Eva heel wat redenen om het gewoon te doen. Maar zelfs als God niet te vertrouwen is, wiens boom was het? Van wie was die boom nou? Wat Eva doet, is redenen vergissen voor recht. Je kunt heel veel reden hebben om iets te doen, maar heb je daarmee ook het recht om het te doen? Je kunt heel veel redenen hebben om een oorlog te beginnen. Heb je het recht? Je kunt heel veel redenen hebben om een hekel te hebben aan je buurman of je buurvrouw. Maar heb je het recht om je buurvrouw of je buurman te haten? Heb je het recht? Een verhaal in de Bijbel waar ik aan moest denken, waar het net zo in gaat, vind je in 1 Samuel 13. Saul, een koning van Israël, moet vechten tegen de Filistijnen. Maar hij mag pas gaan vechten als een profeet Samuel een offer heeft gebracht. En dat duurt maar en dat duurt maar totdat die Samuel komt. En uiteindelijk besluit Saul om dat offer zelf te brengen. En nou ja, je raadt wel, juist op dat moment komt Samuel er aanlopen. En dan zegt Samuel, de profeet zegt, wat heb je gedaan? En dan zegt Saul, wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten. U kwam niet op de afgesproken tijd. En dat was waar. De Filistijnen liggen al bij Michmas, dat waren de vijanden. En ik dacht bij mezelf, nu zullen de Filistijnen me hier in Gilgal aanvallen zonder dat ik de Heer mild heb gestemd. En toen heb ik het erop gewaagd en zelf het offer opgedragen. Allemaal redenen om het te doen. Hele goede argumenten. Maar had hij het recht? Hij was koning. Hij was geen priester. Hij was geen profeet. En hij had toch goede motieven? Hij wilde heel graag God volgen. Dat is ook een heel mooi argument, hè? Hey, maar hij doet het in alle oprechtheid. Nou, lieve mensen. In oprechtheid zijn hele volkstammen uitgemoord. Maar zo vaak wordt het gebracht. Ja, maar hij doet het oprecht. Hij meent het goed, hoor. Ja, who cares dat hij het goed meent? Dit maakt toch geen bal uit? Wat zijn de gevolgen? Ik denk dat die kampbewaarders in Auschwitz het heel goed meenden, hoor. In alle oprechtheid. Het is geen argument om te zondigen. Opslokken. Als God gelijk worden. Willen beschikken over leven en dood. Scheppen, dat is scheiden en met elkaar verbinden. En zonde is afsnijden en opslokken. En als je erover gaat nadenken, dan heeft dat hetzelfde gevolg. Uiteindelijk ben je ontzettend alleen. Want of je hebt de ander doodgemaakt, of de ander is net zo geworden als jij. Je bent heel erg alleen. Het is heel erg ongastvrij, om maar zo'n woord te gebruiken. Het is ongastvrij. Zonde is niet een foutje doen, zonde is ten diepste kwaad. En wat doet God met die mensen? Wat doet hij? Hoe gaat God in zijn gastvrijheid om met die mensen? God zegt, wie oké is, gaat nu de tuin uit. Ja, zegt Adam, ik ben oké. Het is die vrouw. Oké, tot ziens. Ja, zegt die vrouw, dat is die slang. Jij bent ook oké. Tot ziens. En die slang? En jij slang? Ik kan opeens niet meer praten. Oké, zegt God. Tot ziens. God stuurt ze de tuin uit, hè? Dat zegt God tegen zondige mensen. Want zondige mensen zijn hartstikke gevaarlijk. Tot ziens. Dag. Vaarwel. Zondige mensen zijn. En als ze zeggen dat ze onschuldig zijn, dan zijn ze nog veel gevaarlijker. Jezus zegt hetzelfde. In Johannes 9, vers 41, lezen we de conclusie van een lang gesprek van Jezus met mensen. Jezus heeft een blinde genezen. En dan zegt Jezus, Johannes 9, vanaf vers 39, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. En dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden, ja, maar wij zijn toch niet blind? Ze bedoelden, wij hebben toch geen fouten gemaakt? Nou, zei Jezus, was u maar blind, dan zou u zonde zonde zijn. Maar nu u beweert dat u kunt zien, blijft uw zonde. En op andere plekken zegt Jezus precies hetzelfde. Toch? Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaren tot bekering. God zegt, nee, je bent niet welkom. Hoe gaat het dan wel? Romeinen 5, vers 6 tot 11. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En des te zeker is het dus dat wij nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij nu we met hem zijn verzoend worden gered door zijn leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. God zegt, welkom, als je schuldig bent, kom maar. Dat is niet erg. Dat is normaal. Dat zijn we allemaal. Ja, ik praat, ja. Weet je, ik dacht, die vraag van, wat doet God met die mensen? Ik dacht, maar dat is de crux. Ik wou natuurlijk ook zeggen, oh God zegt, wees welkom, kom maar, blijf maar. Dat was voor mij de ontdekking van Genesis 3. Dat God niet zegt, wees welkom. Maar dat God die onschuldige mensen wegstuurt. Dus nee, jullie zijn hartstikke gevaarlijk. Jullie kunnen er niet in. En het goede nieuws is natuurlijk dat God en Jezus overal waar mensen naar hem toe gaan, denk aan het verhaal van de verloren zoon, denk aan wat voor verhaal dan ook, dat God zijn armen wijd open heeft staan. Hij zegt, kom maar, ik ben van harte welkom. Kom maar, ik weet dat je niet deugt, maar dat maakt niet uit. Kom maar, zolang je zegt dat je deugt, doe ik de deur dicht, want dan ben je gevaarlijk voor anderen. Maar de mensen die weten dat ze niet deugen, zijn van harte welkom. Kom maar. Zonde is een lastig onderwerp om over na te denken. Denk maar aan dat verhaal van Paradiso. We gaan er daarom nog een paar keer over nadenken. Wie er zelf in zijn eigen tijd over wil nadenken, kan ik het boekje aanraden van Graham Tomlin. Doodzonde heet het. De schrijver van de prikkelende kerk. Hartstikke goed boekje. Maar voor ons allemaal geldt, stop met redeneren. Stop met, ik doe het oprecht. Maar heb gewoon lief. Heb de ander lief. Heb God lief. En stop met wantrouwen. En doe het. God is te vertrouwen. Doe het. Je bent van harte welkom. Niet omdat je zo goed bent, maar omdat God zo goed is. Amen.